Romeinen 6 vers 11. Daar zijn we voor geëindigd. Want dat, vers 10, want dat hij gestorven is, dat is hij de zonde eenmaal gestorven, en dat hij leeft, dat leeft hij Goden. Alzo ook gij lieden, houdt het daarvoor dat gij wel de zonde dood zijt, maar Goden levend zijt in Christus Jezus onze Heer. Dat dan de zonde niet heerst in uw sterfelijk lichaam, om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden derzelfde lichaams. En stelt uw leden niet de zonde tot wapenen der ongerechtigheid, maar stelt u zelf Goden, als Goden, als uit de doden levend geworden zijnde, en stelt uw leden Goden tot wapenen der gerechtigheid. Want de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Ja, Vader, wil u danken voor deze dag van genade. We leven inderdaad niet onder de wet, onder de genade. Wilt u ons ook licht geven nu over deze vers uit Romeinen 6, Vader, die zijn zo belangrijk voor ons geestelijk leven. Dat vraag ik voor ons allemaal in de naam van de Heer Jezus. Amen. Ja, we zijn alweer een stukje gevorderd nu inmiddels. En ja, dit is natuurlijk geweldig iets wat we hier lezen. Dat we weten in vers 9, Christus, we weten hij sterft niet meer en de dood heerst niet meer over hem. Dat weten we allemaal. Hij is gestorven, dat is hij voor de zonde. Let op, dit hoofdstuk gaat over zonde. Het eindigt net met de zonde, zonde zal over hem niet heersen. De vergeving van de zonden is al gebeurd. Maar het gaat nu over de kracht van de zonde in jou. Daar gaat dit hoofdstuk over. Dus dit gaat over leven onder genade. Wij hadden het net over heiligmaking. Dat is wat God wil. In Thessalonicenzen zegt hij ook, wat is de wil van God? We hebben het altijd over dat alle mensen zalig worden tot kennis van de waarheid komen. Maar in Thessalonicenzen spreekt hij over de wil, dat de wil van God is uw heiligmaking. Ja, dat is wat hij wil. Nou, dit is de sleutel voor heiligmaking. En alleen dan moet je wel begrijpen wat de doop betekent. En als je het leest zoals het is, de doop in zijn dood, dan gaat het gebeuren, dan gaat het lukken. Absoluut, ja. Maar goed, Christus is dus mijn identiteit, ja. Mijn identiteit zit niet in mijn werk, niet in mijn kinderen, ook niet in mijn vrouw. En in niemand niet, in Christus alleen. En ik hoop dat dat voor jullie ook allemaal zo is. Maar ik weet wel zeker dat het zo is. Maar dat is je positie. Dus als je kijkt in vers 11, of in vers, hij is eenmaal voor de zonde gezorgd. Is eenmaal gebeurd en dat het leeft, leeft hij Goden. Dus hij, het zal nooit nog een keer gebeuren. In tegenstelling tot die offers in het Oude Testament. Moest elke keer opnieuw. Daarmee gaf het al aan dat de zonde dus eigenlijk niet echt weg was. Christus is eenmaal voor de zonde gestorven. Een volmaakt offer geeft dus ook 100% vergeving. En hij is voor de zonde gestorven. Dood voor de zonde. En zo moeten wij het voor onszelf ook houden. Alzo ook gij lieden, net zoals Christus dus. Houdt het daarvoor dat wij net zoals Christus. Dood, wel dood voor de zonde zijn. Vind ik zo mooi dat daar staat dat woordje wel. Kijk, want het is natuurlijk andersom nu. Het is andersom, hè. Ik was altijd levend voor de zonde. En dood voor God. En nu is het andersom. Ik ben wel voor de zonde dood. En voor God levend zijt in Christus Jezus onze Heer. Nou, daar moet ik het voor houden. Daar moet ik het voor houden. Dit is mijn positie. Dit is een feit. Dit geldt voor altijd, ja. En als je zondigt, dan moet je zo denken. Denk in genade. Denk in Romeinen 6. Denk in dit vers. Dat is namelijk hoe God jou ziet. Dat is niet afhankelijk van hoe jij je gedraagt, maar wie je bent. Dat is zo belangrijk. En weet je, als je zo denkt, bij zondig zo denkt, dan begrijp je ook de doop, wat de doop en wat genade is. Als je weet wat de doop is en dood is, wat genade is, dan denk je zo. Dan weet je dat. En dat moet je dus elke dag zo verhouden. Want kijk, van nature denken wij, kijk in Spreuken 11, van nature zeg ik al, van nature, voordat je gelovig werd, en, maar niet alleen dat, onze zondige natuur, die denkt zo in termen van goed en kwaad en de vergelding erbij. Dus Spreuken 11 vers 31. Kijk, ziet, de rechtvaardige wordt vergold op de aarde, hoeveel te meer de goddeloze en de zondaar. Dus je ziet ook vaak mensen die natuurlijk allemaal hele goede werken doen, ook uit religieuze overwegingen of christelijke overwegingen, maar met dit in de gedachte. Als jij mijn naam zal belijden voor de mensen, dan zal ik. En als je het niet doet, doe ik het ook niet. Dus ja, en als de rechtvaardige kijkt, dus als ik goede dingen doe, zal God het vergelden. Dus de ongelovige mens denkt ook zo natuurlijk, hè. Hoe kom ik in de hemel? Vraag maar aan een ongelovige. Hoe kom je in de hemel? Dan denken ze allemaal, goed doen. Maar wij zeggen, nee, zondaars komen in de hemel. Ja, slechte mensen komen in de hemel. Dat zijn mensen die erkennen dat ze zondaars waren. Kijk, dus de rechtvaardig wordt vergold op aarde, hoeveel te meer de goddeloze en de zondaar. Dus zo denken wij, als wij gezondigd hebben, is automatisch heel gauw in je vlees dat je dat denkt. En dan moet je deze tekst op toepassen. Daarom wordt vervuld met het woord van God. Teksten moet je gewoon kennen. Moet je gewoon weten. Dus ja, en daarom moeten we het dus voorhouden, want ik leef nou eenmaal in dat lichaam de zonde. En in Romeinen 8, dat gaan we natuurlijk allemaal nog zien. Het vlees kan zich aan de wet van God niet onderwerpen. Het denkt ook zo helemaal niet. Het vlees denkt alleen maar in termen van goed wordt goed beloond, slecht wordt slecht beloond. Maar we moeten één ding niet vergeten. Alles wat uit de zondige natuur komt, zoals of het nou goed is of slecht, voor God kan niet bestaan. Dat accepteert hij nooit. Alleen wat hij in mij doet. Nou, God werkt nou eenmaal niet in de oude mens. Die werkt waar? In de nieuwe mens. Dus alles wat uit jouw vlees komt, al is het nog zo mooi, dat gaat allemaal verbranden. Dat hebben geen enkele waarde voor God. Niks. Dus nou ja, en ik moet het daarvoor houden, omdat ik nog steeds dat lichaam de zonde, het lichaam des doods, ik ellendig mens, zegt Paulus, want later komt natuurlijk in Romeinen 8, en dan zegt hij dat de geest dat in mij gaat doen. Daar heb ik de Heilige Geest voor nodig. Ja, zeker. Ik kan niet uit mezelf in de nieuwe mens leven, hoor. Ik bedoel, daar heb ik de Heilige Geest voor nodig. Want die gaat dat in mij doen. Maar als het gebeurt, houd het daarvoor. Wat je hier ziet staan. Kijk, en dan vers 12. Dat dan de zonde niet heersen in uw sterfelijk lichaam. Dus dat is het lichaam nu. Mijn lichaam is sterfelijk. Ik ben onsterfelijk, maar mijn lichaam niet. Er is maar één die een onsterfelijk lichaam heeft. Dat is Christus. Totdat wij, ja, het staat er nou niet meer daar, maar als wij worden opgenomen, dan zijn wij ook bij hem in de hemel. En wat hebben wij dan? Een onsterfelijk lichaam. Dus is Christus niet met de enige. Dan is hij met ons. Ook dat, hebben wij ook dat onsterfelijke lichaam. Dus ja, dus laat de zonde daarom niet heersen in uw sterfelijk lichaam om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden des lichaams. Dezelfde lichaam. Dat lichaam heeft een begeerlijkheid. Wij hebben gezien dat is die oude mens. En die is met Christus gekruisigd. Dat moet ook daarvoor zo houden. Maar dat wil niet zeggen dat hij zich rustig houdt. Helemaal niet. Zeker niet. Zeker als de geest in komt wonen. Dan krijg je juist die strijd. En de geest begeert de dingen die van de Heere zijn. En het vlees begeert de dingen. Het vlees, het lichaam de zonde, begeert alleen maar de dingen die van het vlees zijn. En dat is altijd in vijandschap met God. Dus zie daar het conflict. En zeg, maar let op. Laat dat dan, dat woordje dan, om die reden, vanwege vers 11, 19, 11. Laat dan die zon niet heersen in jouw sterfelijk lichaam. Je bent dood voor de zonde. Kijk, om haar te gehoorzamen in de begin. Dat heb ik, voordat ik gelovig werd, heb ik altijd het lichaam moeten gehoorzamen. Ik kon niet anders. Dat is ook de reden geweest voor mij dat ik op een gegeven moment dacht, nou Heer, ik geef het op, ik weet het ook niet meer. Ik kan het gewoon niet meer, het is afgelopen met mij. Ik kon alleen maar dat lichaam gehoorzamen. Hoe graag ik ook iets anders wilde, Romeinen 7, lees het maar. Gebeurde altijd het tegenovergestelde. Het ging gewoon niet. Lukte gewoon niet. Ik gehoorzaamde dus eigenlijk niet wat ik wilde, het goede, maar dat lichaam. En dat drijft je tot wanhoop. Dan ga je gebukt onder de schuld en die wordt alleen maar erger en erger en erger. Dus ja, dus vanwege vers 12, 11, laat die zonde dus niet heersen in je sterfelijk lichaam. Let op dat je je zondige natuur niet gaat verbeteren door de wet te gehoorzamen. En dat is bij heel veel mensen het geval. En zo heb ik ook geleefd. Ik probeerde een goed christen te zijn. En wat deed ik? Ik wilde goede werken doen. En dat was de oude mens oppoetsen. Ja? Alleen maar die oude mens oppoetsen, goede werken laten doen. En dat lukte niet. En later dus om die reden. Ik had deze kennis niet. En die heb ik nu wel. Kijk, als ik onder de wet ga, dan gaat mijn vlees inderdaad werken, dat weet ik. En daarom zegt Paulus ook, je bent niet onder de wet, maar onder de genade. Houd, let op. Let op. Kijk, de praktijk is, kijk, Efeze 2 vers 2. Nu in mijn leven. verleden was het zo. En wij zijn verlost, maar we zijn verlost van de zonde, maar we zijn niet gevrijwaard van de invloed van de zonde. Nee. Efeze 2, vers 2, wat zegt Paulus daar? In vers 1, wij waren dood, geestelijk dood door de misdaad en de zonde. Ik ben springlevend, maar voor God was ik dood. In welke gij eertijds gewandeld hebt naar de eeuw deze wereld, naar de overste van de macht der lucht, de Remium. Dus de hele wereld is in invloedssfeer van de overste van de macht der lucht. Van de geest die nu werkt in de kinderen van de ongehoorzaamheid. De ongelovigen, zijn geest werkt in de kinderen van de ongehoorzaamheid. Dat zijn de ongelovigen. Wacht even, voordat ik ga wijzen. Onder de welke ook wij allen eertijds verkeerd hebben. Waar? Wat staat daar? In de begeerlijkheden onze vlees. Doende de wil des vlees en de gedachten. En wij waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook al de anderen. Dus het vlees, iedereen die niet gelooft, is een kind van de toorn en die is overgeleverd aan de begeerlijkheden van zijn vlees en de wil van zijn vlees en de gedachten. Hij kan niet anders. Dat is zijn positie. Hij kan het gewoon niet anders. En oké, ik ben nu gered, ja, want hij zegt ook in vers 5, vers 4, hij heeft ons lief gehad. Ook toen ik dood was, in die situatie, vers 5, toen wij dood waren door de misdaden, had hij mij toch lief. Kijk, heeft ons levens gemaakt, repeteert, met Christus. Uit genade zijt gezalig geworden. Let op, hè. Niet door barmhartigheid alleen, maar uit genade. Ik heb het niet verdiend, maar het mij om niet gegeven door het geloof in zijn Zoon. Nou, ik kon toen niet anders. En kijk in 4 vers 17, die tekst kent natuurlijk helemaal goed. En roept hij ook de Efeziërs op, niet meer wandelen gelijk als de andere heiden, niet meer. Wij hebben allemaal zo gewandeld. En daarom, ik vind die getuigenis altijd mooi. En je ziet op de EO, op zaterdag heb je ook wel eens zo, heb ik nou niet gezien, maar ook wel getuigenissen. Maar het gaat altijd, ik doe er niks aan af hoor. Ik ben altijd blij, als het kruis al genoemd wordt, maar oké. Dat het verkondigd wordt. Alleen, het gaat altijd over mensen die vreselijke dingen gedaan hebben in de goot. En noem het allemaal op. Maar ja. Niet meer wandelen gelijk als de anderen. Je hebt ook, ik heb bepaalde dingen niet gedaan. Ja, vreselijke dingen. Ik heb niemand vermoord of zo. Ik heb geen bank overvallen. Je kan ook mensen hebben die zitten het hele leven in de kerk. En dan opeens, ja opeens, neemt ze Jezus Christus aan. En dan hebben ze altijd in de kerk gezeten. Hebben ze geen vreselijke dingen gedaan. Tenminste niet uitwendig, die niemand weet misschien. Maar het is niet altijd zo dat je eerst in de grootste gelegen moet hebben. Iedereen heeft gewoon een zonde. Of hij nou goede werken gedaan heeft, of hij niks geleden heeft of niet. Ja, maar niet meer wandelen in de tijd voordat je geloofde. Dat is wat hier staat. In de ijdelheid van je gemoed. Je was vervreemd. En die situatie was, had ik. En in die situatie kan ik dus nog steeds leven. Dat is eigenlijk wat hij zegt, Paulus. Er zijn natuurlijk ook leerlingen die ontkennen dat natuurlijk. Hè? Dat je altijd maar... Ja, dat je nooit zondigt misschien. Maar dat is niet zo. Niet meer wandelen in de ijdelheid van je gemoed. Mijn gemoed is niet meer ijdel, want Gods geest woont nu in mij. En ik ben nu in staat om in met een vlees, met geestelijk verstand, geestelijk gemoed te wandelen. En dat is wat we moeten doen. Dus ja, kijk, Colossenzen 3 vers 15. Colossenzen 3 vers 15. Sorry. Hou me hierbij, maar even naar Efeze 2 nog. Die vergeet ik. Hij zat in mijn hoofd, maar toch. Colossenzen 4, 3 vers... Nee, 4. 4 vers... Dus niet meer wandelen, vers 17. Zoals het was, wat ik geloofde. Wat zeg je? Nee, Efeze. Efeze 4. En dan zie jij... Vers 20. Door gij, wij, gelovigen... hebben Christus al zo niet geleerd. Indien gij maar hem gehoord hebt. En door hem geleerd zijt. Dat wil zeggen via de apostel Paulus. Gelijk de waarheid in Jezus is. Te weten dat gij zoudt afleggen aangaande de vorige wandel. Kijk de oude mens. Die verdord wordt door de begeerlijkheden der verleiding. En dat gij zoudt vernieuwd worden in de geest van uw gemoed. Zie je? En de nieuwe mens aandoen. Die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Ja, ik ben een nieuw schepsel. En ik moet dus die oude mens afleggen, de vorige wandel, dat is de oude mens. Ik moet ervoor houden, die is dood. Ik moet in de nieuwe mens gaan leven. Vernieuwd worden. En dat is de truc, wou ik zeggen. Maar dat is het. Het zit hier. Wij denken van nature dat ik ga nu sowieso. Nee, wacht even. Je denken moet door dit woord veranderd worden. En dan gaat dat woord, samen met Gods geest, in de inwendige mens jou versterken. Maar het begint de vernieuwing, want je moet vernieuwd worden. Je hebt het over de oude mens en de nieuwe mens. Dus je hebt de gedachte van de oude mens, van mijn vorige wandel. En ik heb dat is de gedachte van het vlees. Maar ik heb nu de gedachten die worden veranderd in mijn gemoed door Gods woord. Nou, ik denk dat iedereen die kan bevestigen hoe ik toen dacht en hoe ik nu denk en tegen de dingen van de wereld aankijk. Het is compleet veranderd. Maar ik denk dat ook iedereen zal zeggen hier, maar ik heb ook nog de dag gedacht, dus van mijn oude natuur. Zeker weten. Die heb ik ook nog steeds. En daarom zeg ik altijd maar, word vervuld. Dus daarom gaan we nu naar Colossenzen 3. Vers 15. Als ik dus nu, niet straks, ja, ik ben gered en dat is het eindstation. Nee. Dan begint het juist voor de nieuwe mens. Voor de gelovigen. De nieuwe mens leven is niet straks als je bij de Heer bent. De nieuwe mens leven is nu. In de bedeling der genade. Nu op dit moment. Sinds jij een kind van God bent. Dat is wat God wil. En als je dat doet, kijk. Wat gaat dan heersen? De begeerlijkheden van mijn lichaam. Het sterfelijk lichaam. 3 vers 15. En de vrede Gods heersen in uw harten. Tot welk gij ook geroepen zijt in één lichaam en wees dankbaar. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u in alle wijsheid. De verborgenheid. Tuurlijk de hele Bijbel. We bladeren hier ook in de hele Bijbel. Maar ik lees de Bijbel, maar de Paulus, dat is voor de gehoorzaamheid. En de rest heb ik ook nodig. Van de Bijbel. Ik zou niet willen zeggen, alleen de brieven van Paulus. Nee. Hoe weet je dan hoe Paulus dan ten tonele verschenen is? Heb je toch handelingen nodig? En als je spreekt over door één zonde is in de wereld gekomen, dan moet je toch weten, dan moet je toch naar Genesis, dan moet je toch Genesis lezen. Dus je hebt de hele Bijbel nodig. Ik zal nooit zeggen, alleen de brief van Paulus. Nee, het is de brief van Paulus, één, en van daaruit de hele Bijbel. Ik lees nu in Spreuken, ik geniet er ongelooflijk van als ik het soms lees. Maar ik weet ook dat het ook profetisch is, bijvoorbeeld. Dat soort dingen, dat leer je allemaal. En dan zie je, dan krijg ik ook, de vrede zal heersen in mijn, waar, in mijn hart. Daar zit wat? Mijn emoties. Nou, als je in verwarring bent, dan heeft dat, wij zeggen wel eens, dat drukt op mijn gemoed of op mijn emoties. Je hebt emoties kunnen zo, maar ze kunnen ook zo. Dus als het op jou drukt, nou, we weten, dan kan je depressief raken of in verwarring, verdrietig. Maar een goed woord verblijft het toch? Ja. En dan zie je ook, het woord van Christus moet daar maar rijkelijk in u wonen. Je weet nooit in wat voor omstandigheid je komt, hè? En weet je dan de teksten in je hoofd die je dan zo hard nodig hebt als je geen Bijbel tot je beschikking hebt? En daarom moet het rijkelijk, staat niet zomaar, rijkelijk in jou wonen, in alle wijsheid. En dan zie je, dan gaat dus in mij die vrede van God heersen. Ga mee naar Romeinen 8 vers 11. Dus ik word niet meer geregeerd door de onrust, de onvrede van de omstandigheden om me heen. Want dat wordt voor veel mensen ook, is ook voor veel mensen bepalend. Ik reageer op wat er gebeurt om me heen. De beslissingen neem ik op basis daarvan bijvoorbeeld. Gelovigen ook, die denken, oh kijk, dat is een teken van God. Nu ga ik die auto kopen. Of nu neem ik die baan. Of nu doe ik dit wel, of doe ik dit niet. Nee, dit is het. En dat maakt een eind aan al die verwarring. Dus Romeinen 8 vers 11. Kijk, indien de geest degene die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont. Nou, is dat zo? Ja, bij de gelovigen. Want het antwoord is ja. Kijk. Zo zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft. Dat zal hij doen. En dat is nu. Ook uw sterfelijke, heb je het, sterfelijke lichaam levend maken door zijn geest in uw woont. Dit gaat niet over de opname. Hè? Dit gaat over jouw leven vandaag. Jouw sterfelijke lichaam, dat gaat dood. Kan alleen maar voor de doodvruchten dragen. En dat wordt door de opstanding, de kracht van de opstanding, wordt mijn sterfelijke lichaam toch in staat gesteld Dan wordt het, die staat ook levend gemaakt door. Het is de geest die je doet, die in je woont. Die woont in mij. Maar hij woont in elke gelovige, toch? Ja. Maar niet elke gelovige, die een sterfelijke lichaam, wordt levend gemaakt door zijn geest. Want die geest woont wel in hem. Maar zijn geest die komt tot leven. Paulus spreekt toch over de Heilige Geest. Wat? Bedroeven en blussen. Nou, als je niet met het juiste evangelie jouw nieuwe mens voedt, jouw denken, dan woont die geest al in jou, maar die is gewoon geblust. Doet niks. Ja, net zoals een auto die voor de deur staat. Als de tank leeg is, dan gebeurt er niks hoor. En als je een benzineauto hebt en je gooit de diesel in, dit is maar één keer gebeurd. Ik kwam er gelukkig op tijd achter, dus ik heb de AMB'm leeg laten pompen. Toen kon ik weer rijden, maar normaal, je kan dus niet rijden, komt er niet vooruit. Het is ook met een geestelijke, met een gelovige exact hetzelfde. Zijn sterfelijke lichaam is tot niets toe in staat. Dus Romeinen 6 vers 12. Laat dus om die reden de zonde niet heersen in uw sterfelijke lichaam. Maar laat je door de geest. Hij zegt dat hij zal het doen. Zal jouw lichaam levend maken. Dat wil zeggen in staat gesteld worden. Dat het niet meer gehoorzaamt naar de begeerlijkheden van het lichaam. Van het zondige natuurlijke lichaam. Want het zondige lichaam kan alleen maar zonde voortbrengen. Het is de geest die het in jou moet doen. Dat is de genadeboodschap. Die moet het in jou doen. En we weten, Paulus zegt niet voor niks, je moet het worden waar het des snijden. Want we hebben het evangelie van genade, maar we hebben ook het evangelie van het koninkrijk, met de wet erbij. En dan weet je hoe het gebeurt. Ja, Galaten spreekt erover, hè? Het gebeurt. Dus ja, het is de Heilige Geest plus de genade en het snappen van Romeinen 6. Dit is de sleutel voor het geestelijk leven van de gelovigen. Absoluut. Dus ja, als je kijkt in vers 13. En stelt uw leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid. Maar stelt u zelf goden als uit de doden levend geworden zijnde. En stelt uw leden goden tot wapenen der gerechtigheid. Hij heeft het over de leden. Dood uw leden die op aarde zijn, zegt Paulus in Colossenzen. Dood uw leden, dit gaat over dit. Dat vlees. Ja. Dat moet je doden. En hoe doe je dat? Ja, dat zegt hij hier. Nou, daar is Romeinen 6 voor. En dit is een keus die je maakt, ja. Je moet kiezen. Hij zegt stellen. Kijk, vers 12, dat die zon niet in jouw sterfelijk lichaam gaat heersen. Dat je dat lichaam moet gaan gehoorzamen. Dat is een keus die je maakt. Je maakt een keus als mens, hè? Als je geloof bent geworden, is de eerste keus. Namelijk, de Heer Jezus aannemen als je verlosser. Nou, dat is dus fase 1. Dat is je redding. Oké, ik ben gered. Maar nou nog, de tweede keuze. Wil ik ook de Heere dienen? En dat is je stellen. En jij vroeg pas nog, ja, heb je er altijd wel zin in? En dan, toen zei ik ook, om te preken of bijbelstudie te geven. Ja. En toen heb ik ook gezegd, ja, dit is eigenlijk helemaal geen vraag van zin. Het is gewoon een keuze die je gemaakt hebt. Ja, en natuurlijk heb je wel eens in het vlees, of dat je moe bent of wat dan ook, dat je denkt, weet je wel. Maar het is nooit de vraag, heb ik zin? Het is gewoon een keus die je gemaakt hebt. En als je keus gemaakt hebt, wat dan? Je bent vrij om te kiezen. Maar als je vrij bent, vrij, draag je ook verantwoordelijkheid. Dus je maakt een keus. Ja, dat is namelijk dat stellen. Dat is de tweede keus die je maakt. Ik wil mijn lichaam niet der zonde tot wapen van de ongerechtigheid stellen. Want dat was het in het verleden. Maar nu is wat veranderd. Ik wil dat niet meer. Ik wil nu mij opstellen als iemand die uit de doden levend geworden is. En dat is niet alleen dat ik dat weet voor mijn behoudenis. Maar ook in mijn praktijk. Wil ik als leven, als een kind van God. En dat dat ook zichtbaar is, die verandering in mij. Dat is mijzelf tot een wapen van de gerechtigheid. Nou, dan gaat er wat veranderen. Want dan gaan ook de familie, je vrienden, dat heb ik ook meegemaakt. En iedereen, als je dat ook gaat doen, dan gaat men dat zien. En dan ben je opeens niet meer een van hun. Want ik was deel van de andere wapens der ongerechtigheid. Maar nu wil ik een wapen. Waarom een wapen? Ja, het is een strijd, hè. Van de gerechtigheid zijn. En dat valt op. Gerechtigheid te midden ongerechtigheid. Ja, dat valt op. Tuurlijk, als het heel donker is en je doet één zaklampje aan in de kamer, het pikdonker is, ziet iedereen het. En zo moet je het zien. Dus dat blijft natuurlijk niet onopgemerkt en dan begint de strijd. Maar goed, dus als Paulus zegt, stelt, dat betekent je kiest. Je hebt een vrije wil, je bent verantwoordelijk. Ga je positie, want daar gaat het eigenlijk over. Positie, kijk, vers 3 tot en met 10, ga die nou leven. Dat is de nieuwe mens. De oude mens is gekruisigd. Daar wil ik niks meer mee te maken hebben. Ik ga mijn positie die ik heb, de nieuwe mens, dood voor de zonde, leven voor God. Dat ben ik, maar die wil ik ook gaan leven. En dat is dat stellen. Dat is het stellen wat je doet. Ik ben vrij. En weet je, als je vrij bent, mag je een keus maken. Adam mocht ook kiezen. Toen onder Lincoln, president Lincoln in Amerika, dat is natuurlijk een tijdje geleden, die heeft toen de slavernij, werd toen afgeschaft. En toen werd bij wet verklaard dat de slaven waren vrij. Dus dan kon je zo gaan. Maar er waren ook slaven die zeiden, willen we niet, ik blijf zitten waar ik zit. Kijk, dat is met dit ook zo. Wat doe je? Je kan ook zeggen, ja, ik ben gered, ik vind het fijn, maar ik blijf, voor de rest doe ik wat ik wil. Of je maakt de keus, of je gaat kijken onder de wet, dan kom je ook weer in die slavernij. Of je gaat in de positie van een vrije staan. Maar dan moet je keuzes maken. En daar draag je ook verantwoordelijkheid voor. Absoluut. Dus ja, nogmaals, kies. Paulus heeft ook gekozen. Want hij zegt, ja, ik heb alles wat ik bereikt had. Ja. Ik was een fariseeër. En ik was besneden. En ik was naar de wet, was ik onberispelijk. Ik nam toe in aanzien. Ik was iemand, ik maakte carrière. En ik was echt de crème de la crème. En wat zegt hij op een gegeven moment? Gaan we mee in Filippenzen 3. Ik heb het beschouwd. En de nieuwe vertalingen maken daar dan een wat mooier woord van. Want dat klinkt een beetje... Zo'n woord zet je toch niet in de Bijbel. Daar maken ze de vuilnis van. Maar onze Bijbel spreekt over drek. Er zijn ook andere woorden voor. Maar ik hou me aan de Bijbelse woorden. Ja. En Paulus zegt in vers 7... Maar hetgeen mij gewin was... Dat zijn die versen ervoor. Wat hij in het vlees was... Dat heb ik om Christus heel schade gehad. Heb ik geacht, zie je het... Dus dat betekent, hij maakt een keus. Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn. Al die dingen die mij ten voordele waren, toen de tijd. Om de uitnemendheid, de kennis van Christus Jezus, mijn Heer, om wiens wil ik, kijk, om wiens wil, Christus wil, ik al deze dingen schade gerekend heb en acht die drek te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen. Dat wil zeggen, in zijn dagelijks leven, dat de gestalte van Christus in hem zou openbaar worden. Christus in mij. Dus het gaat over zijn wandel. En in hem gevonden worden hebben, niet mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, dat had hij dus daarvoor. Ja? Nee. Maar niet mijn rechtvaardigheid, maar de rechtvaardigheid die door het geloof van Christus is. Namelijk rechtvaardigheid, kijk, die uit God is door het geloof. Om die rechtvaardigheid gaat het. En die krijg je nooit onder de wet. Opdat ik hem ken en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap zijn leiders zijn doodgelijk voor hem worden. Zie, hij wil aan Christus gelijk worden. Dus hij heeft de keus gemaakt en Paulus heeft het gedaan. Hè? Hij heeft het geloof behouden. Nou, dat heeft hem hoop gekost in zijn leven. En dan, of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. En dan, niet dat ik het al reden gekregen heb. Dat is notabene 30 jaar na zijn bekering. Of al reden van maak bent, hij is dat, maar hij ziet zichzelf nog steeds in zijn gehoorzaamheid en in de heiligmaking nog steeds niet volmaakt. En dat zullen wij natuurlijk ook nooit worden in ons leven. Hij zegt 100%, maar ik jaag ernaar. Zie je, dat is zijn doel. Of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus ook gegrepen ben. Broeders, ik acht niet dat ik het zelf al gegrepen heb. 30 jaar na zijn bekering, als je ziet wat Paulus allemaal gedaan heeft. Hè? En dan zegt hij nog, dus let op, hè, dat wij niet hoogmoedig worden en dan naar die spiegel kijken. Nou... Doet het wel goed eigenlijk. Als ik vergelijk met Paulus. Maar één ding doe ik. Vergeten hetgeen dat achter is en strekkende mij tot hetgeen dat voor is. Kijk, jaag ik naar het wit tot de prijs der roeping Gods die van boven is in Christus Jezus. Kijk, daar heb je het jagen naar de prijs van de roeping. De hemelse roeping. Zoveel dan als wij volmaakt zijn, dat zijn wij. Laat ons dit gevoelen. Laten wij dus ook zo gezind zijn. Laten wij ook zo denken, ook die instelling hebben. Indien gij iets anderszins gevoelt, ook dat zal God u openbaren. Hoe dan? Nou, lees de Bijbel. Word vervuld met het woord van Christus. Dan zal je zien, dan wordt het op die manier aan jou geopenbaard. Gaat jouw denken. Ik lees nog wel eens in de Bijbel en denk, hé, dat Opeens, heb ik al 100 keer gelezen, zie ik toch nog weer iets. Dat is een openbaring. Dat wil zeggen, een verlichting. En zo wordt het dan nieuw, opeens wordt het nieuw leven ingeblazen voor jou. Doch daar waar wij toegekomen zijn, laat ons daarin naar dezelfde regel wandelen. Laat ons hetzelfde gevoelen. Nou kijk, dat is de keuze die Paulus gemaakt heeft. Hij is toch ons voorbeeld? Nou, u ziet het staan. Paulus leert ons wel, maar hij is niet iemand die leert en het zelf niet doet. Hij leert het met autoriteit, want hij deed het ook. Ja. Dus ja, dat is precies God die het willen en het werken in jou doet. Dat is het. God die het willen en het werken in jou doet. Er staat hoofdstuk ervoor, 2 vers 13, als ik me niet vergis. Is God die het willen en werken. En dat doet hij via het woord. Je denken en alles, zelfs je wil. God kan niks tegen je wil niet doen, hè. Hij wil geen mensen robotten. Dus jij moet wel je openstellen en zeggen, ik wil het. Maar mijn wil is wel beïnvloed door het woord van God. Zeer zeker. Want er zijn ook mensen die deze boodschap kennen. En die denken, nee, ik wil het niet. Ja? Maar ja, wij willen het wel. We hebben de keus gemaakt. En ik ga dus leven, wandelen, waardig de roeping waarmede ik geroepen ben. Dus terug naar Romeinen 6. Stelt uw leden niet ter zonde tot wapen en ongerechtigheid stellen. Dus dat is precies wat Romeinen 12 vers 1 zegt. Ja? Dat wordt veranderd. Nee, nou laten we even. Dan gaan we terug naar Romeinen 6. Ik bid u dan, broeders, door de ontferming Gods, dat gij, wat staat daar, uw lichaam stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijk offerande. Punt. Ja, dat is wat religie doet. Zie het, mijn lichaam, ik ga dit doen, ik ga het nu allemaal doen. Nee, welke is uw redelijke godsdienst? Het moet uw redelijke. De godsdienst van je verstand. Van je geestelijk verstand zijn. Romeinen 12 vers 1. Van je geestelijk verstand zijn. En dat is alle wijsheid. Gevoed door het woord van God. Rechtgesneden. Hij zegt ook. Ik bid u dan. Om die reden. Wat je daarvoor allemaal geleerd hebt. Daarom is de Romeinenbrief ook de basis. Voor iedereen die gelooft. Om daarmee te beginnen. En als je dit weet. Dan zegt hij. Kijk. Romeinen 1 tot en met 11 is allemaal leer. En in Romeinen 12 tot en met 16 is de praktijk. Nu je dit weet, nu gaan we het ook in praktijk brengen. Laat jou dus, kijk in vers 2, wordt niet gelijkvormig aan de wereld, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed. Dan ga ik de wil van God ook beproeven in mijn dagelijks leven. Dat is de keus die ik gemaakt heb. En Paulus roept het nu ook op hier. Je weet het nu allemaal, je hebt de leer gezien. Laat je nu veranderen. En stel je lichaam. Romeinen 6 vers 13. Maak die keus. Ja. Want ja, er komt natuurlijk strijd als je dit doet. Ja, zeer zeker. En die strijd die zit in mijn leden. Jacobus zegt het ook. Er is krijg. Is dat niet in uw leden? Ja, in mijn vlees. Romeinen 5 vers 17, wat zegt hij daar? Wandelt in de geest, vervult in de geest, vlees niet. Want de geest begeert tegen het vlees en het vlees begeert tegen de geest. Twee verschillende verlangens in jou. Dat is nou eenmaal zo. Die situatie, die heb ik. En oké, je maakt die keus, die maak je. En dan stel je leden tot, voor God tot wapen der gerechtigheid. En dan zegt hij in vers 14, want de zonde zal over u niet heersen, want gij zei niet onder de wet, maar onder de genade. Twee keer want. Gaat dit uitleggen. Ja, vers 12 zegt hij, laat die zonde niet heersen in uw sterfelijke lichaam. En maak die keus. Als iemand die uit de dood levend geworden is, dan ben ik. Gaat het ook leven dan? En dat kan. Want kijk, de zonde zal over u niet heersen, zoals in vers 12. Zegt hij ook, heersen in jouw sterfelijke lichaam. Dat hoeft nu helemaal niet, want je bent namelijk niet onder de wet, maar je bent onder de genade. Wij zeggen heel vaak, ja, we zijn niet onder de wet, maar onder de genade. En daarom mag ik dit doen, en mag ik dat doen, en mag ik zus doen en zo doen. Maar er staat iets voor, hè? Het gaat hierom. Niet dat je nooit meer zondigt, maar dat kan niet. Denk alleen maar aan je gedachten, zo hou je die onder controle. Stel je voor dat ik alles zou zeggen, en jij ook op je werk, alles wat je dacht, je zou niet denken, maar je zou alles wat je zei, alles zeggen wat je dacht. Ik denk niet dat je lang je baan zou houden. Toch? Nee, want je hebt bepaalde dingen, de zegt spreken ook, de onbedachtzame, die flappen alles eruit. En dan excuus, nou ik ben nou eenmaal spontaan, maar dat is niet altijd een goed excuus. Maar de bedachtzame, bij de beradenen is wijzen, die denken even na. Die zeggen niet gelijk alles wat ze denken. Moet je nu ook niet altijd doen. Dus ja. Dus wij zondigen nog wel. Maar het gaat erom dat die zonde, wij zijn nu in staat gesteld dat de zonde niet over mij gaat heersen. Dat lichaam, vers 12, dat die begeerlijkheid van het lichaam het in mij voor het zeggen gaat krijgen. Dat in het verleden al zo was. En voordat ik recht ging snijden, ik deed mijn best. Er waren zeker veranderingen. Zeker. Maar absoluut. Dat is niet te vergelijken met het overwinningsleven wat ik nu heb. Met Romeinen 6. Dat ik dit nu weet. Er zijn twee systemen. Je hebt het systeem van de wet. Je hebt het systeem van de genade. En dat zijn twee verschillende motivaties. Als je onder de wet leeft en je wil de Heer behagen, dan heb je een andere motivatie als onder de genade. Het is compleet anders. Compleet anders. Kijk, bij de wet gaat het om wat? Om menselijke inspanning. Moet jij het doen. Bij de genade is het de Heilige Geest in mij. Ik word door zijn geest gesterkt in de inwendige mens. In de inwendige mens is het ene, in het andere is het vlees. Kijk, onder de wet is het dus het als-dan systeem, dat is vrees, en je moet het doen. Heren, wat moet ik doen opdat ik het eeuwig leven beërf? Wat moet ik doen, zegt hij dan, in de evangelie. Denk aan die rijke jongeling, dan zegt hij allemaal wat hij moet doen. Dan zegt hij al, dat heb ik allemaal gedaan. Nou, dat kan natuurlijk helemaal niet, want niemand kan altijd zijn hele leven de 10 geboden gedaan hebben. Maar oké, zegt Christus, nog één ding ontbreekt jou, dat ga alles verkopen. Dus het gaat allemaal om doen, geloof alleen was niet voldoende. Compleet anders dan nu, hè? Nu verbiedt hij het juist. Verbiedt de werken die wij gaan doen. Hij moet het in mij doen. Dus een compleet anders. Alleen geloof is nu genoeg. Genade, wat is dat motivatie? Onder de wet is het vrees. Onder genade is het, ik heb alles gekregen. Ik ben dankbaar. Dat is mijn motivatie nu. En daarom maak jij de keuze. Heb je een vrije keuze. Onder de wet heb je gewoon geen keuze. Je hebt gewoon geen keus. Je moet het gewoon doen, want anders, onder genade is het niet, je moet het doen, want, nee, dan maak jij de keus. Daarom zegt Paulus dat ook. Maar het kan ook, maar wees niet als Hiskia. Hiskia, hè? Nou, vanwege de tijd, die werd heel ziek. En toen heeft God hem genezen, hij bad God en wilde hem alsjeblieft genezen en... En toen werd hij daarna genezen. En toen werd hij hoogmoedig. Liet ook de koning van Babel liet alles zien. En het is eigenlijk jammer dat ik het nu vanwege de tijd niet kan. Maar als moet je thuis me lezen. Gaat in 2 Koningen staat in 2 Kronieken 32. Hij werd trots in plaats van dankbaar. En de dankbaarheid is een vergelding. Kijk in 2 Thessalonicenzen 3 vers 9. Daar heeft Paulus het ook over. Dan zegt hij 2 Thessalonicenzen 3 vers 9. Het zal 1 Thessalonicenzen 3 vers 9, ja. Want wat dankzegging kunnen wij goden tot vergelding wedergeven? Wil je graag wat terug doen voor de Heer? Wedervergelding, dus dankbaarheid. Dankbaarheid. Uit dankbaarheid doe ik nou de dingen voor de Heer. Niet uit angst en vrees. Dat is het hele grote verschil. Hiskia ook. Hij werd genezen. God liet hem ook die zonnewijs nog 10 graden teruggaan. Ja? Want als teken. Nou, dat is niet te geloven. Maar het is gebeurd. Het is een groot wonder. En hij werd genezen. En hij was helemaal blij. En God zegt, het zal tijdens jouw leven. Zal de toorn niet komen. Maar die komt wel. Die kwam zeker. En Hiskia dacht. Gelukkig, nou in ieder geval niet tijdens mijn leven dan. Ga maar lezen. En die toorns gekomen, uiteindelijk zijn ze afgevoerd naar Babel. Maar hij gaf geen vergelding, hij was genezen van... Het was een groot koning hoor, zeker. Maar hij gaf geen vergelding, en dat was die vergelding... Dankbaarheid dat God hem genezen had. Er kwam trots voor in de plaats. Nou, onze vergelding is de dankbaarheid. Mijn motivatie is dingen... te doen uit dankbaarheid en uit liefde voor hem. En hij zegt dat de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Dat wil zeggen ik ben onder controle of onder de regels of onder de regering van iets. Dus ik ben nu onder de regels van genade en niet onder de wet. En dat is de reden dat de zonde niet in mij gaat heersen. Want wat doet de wet? Wat doet de wet? De wet doet zonde kennen. Als je kijkt in 5 vers 13 zie je dat de zonde, die rekent ook de wet rekent ook de zonde toe. Ja? En in 2 vers 12 zie je dat de wet de zonde veroordeelt in jou. En in Romeinen 7 vers 5 zie je dat de wet de mens alleen maar de zonde prikkelt mij om zonde te doen. Dus ja, dat betekent dus inderdaad een bevestiging van het feit dat als je onder de wet bent, dat de zonde in jou gaat heersen. En ik wil nog naar twee teksten, ga ik afsluiten. Dat is naar Matthäus 6 vers 14 en 15. De wetmotivatie. We kennen allemaal dat gebed. Ik wil het niet het gebed van het Onze Vader noemen. Want dat is het namelijk niet. Want de Heer Jezus in Johannes 17. Dat is het ware Onze Vader. Want hij bidt daar tot de Vader. Maar goed, dit bidt de hele wereld. Ook ongelovig. Overal waar je komt. En is een kerkdienst. En het wordt allemaal... Maar ik heb het al verteld, hè, toen ik dat niet mee had, dat mijn oom naar me toe kwam. Waarom bid jij dit niet mee? Dus moet je nagaan, dan word je toch bekeken. Dat heb ik het uit kunnen leggen. Maar kijk, in Matthäus 6, 14, het gebed. Vers 12, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Dus vergeef ons onze schulden, vergeven wij ook onze schuldenaren. En dan, vers 14, voorwaardelijk, indien... Als dan, indien gij de mens hun misdaden vergeeft, zo zal uw hemelse Vader ook u vergeven. Maar indien gij de mens hun misdaden niet vergeeft, zo zal ook uw Vader uw misdaden niet vergeven. Dus mijn vergeving hangt daar af of ik andere mensen vergeef. Nou, jullie weten het antwoord. Paulus zegt nu, al uw misdaden zijn vergeven. Hier is de motivatie van angst. Dus dit hoor je eigenlijk nooit, hè? Dit hoor je eigenlijk nooit. Die laatste regels. Maar kijk in Matthäus 18, die hoor je helemaal nooit. Matthäus 18, vers, ik dacht 35, ja. Nou, dat is dat hoofdstuk over de onbarmhartige dienstknecht. En als je dat leest, dan is iemand is heel veel schuldig aan zijn Heer. Kijk, in vers 26, in vers 25... Hij heeft een enorme schuld aan zijn Heer, die moet betaald worden. En in vers 26, dienstknecht dan nedervallende aan bad hem zeggende, Heere, wees langmoedig over mij en ik zal u alles betalen. En de Heer van deze dienstknecht met barmhartigheid innerlijk bewogen zijnde, heeft hem ontslagen en zijn schuld hem kwijtgescholden. Nou, diezelfde dienstknecht, die heeft ook iemand die is weer geld aan hem schuld, heeft de schuld aan hem. En je zou verwachten dat hij die ook op dezelfde manier behandelt als God, als die Heer hem behandeld heeft, ook zijn schuld zal kwijtschelden. Maar wat doet hij? Kijk, die vers 29, die mededienstknecht, hij zegt in vers 26, betaal mij wat gij schuldig zijt. Hij grijpt hem bij de keel. En zijn mededienstknecht dan, nedervallende aan zijn voeten, bad hem zeggende, wees langmoedig over mij en ik zal u alles betalen. En verwacht je, nou, dat gaat hij natuurlijk ook doen. Hij heeft zelf ook van zijn Heer de schuld kwijtgescholden gekregen. Doch hij wilde niet, maar ging heen en wierp hem in de gevangenis, totdat hij de schuld zou betaald hebben. Toen nu zijn mededienstknechten zagen hetgeen geschied was, zijn zij zeer bedroefd geworden en komende verklaarde zijn Heer al wat er geschied was. Toen heeft hem zijn Heer tot zich geroepen en zeide tot hem, gij boze dienstknecht, al die schuld heb ik u kwijtgescholden, terwijl gij mij gebeden hebt. Behoort gij ook niet u over uw mededienstknecht te ontfermen, gelijk ik ook mij over u ontfermd heb? En zijn Heer, vertoornd zijnde, leverde hem de pijnigers over, totdat hij zou betaald hebben al wat hij hem schuldig was. En dan... Alzo zal ook mijn hemelse Vader u doen, indien gij niet van harte vergeeft en iegelijk zijn broeder zijn misdaad. Ik wil de Heer Jezus volgen. Ja, uit de evangelie. Nou, je ziet wat hij zegt, hè. Als jij dus een ander zijn misdaad niet vergeeft, je weet wat er gebeurt. Nou, dan ben je wel gemotiveerd, toch? Om te vergeven. Nou, dat is de motivatie van de wet, dit. En wij leven niet onder de wet. Dus ja, kijk, dat is het systeem van de wet. En de genade is, wat is dat? Ik ben gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemel. Ik ben gerechtvaardigd, ik ben verzoend. Ik heb een plaats in de hemel gekregen. We hebben net al die dingen ook gezien. Ik ben rechtvaardig verklaard. Ik heb de rechtvaardigheid Gods toegerekend gekregen in plaats van de zonde. En al mijn misdaden zijn vergeven. En dan zegt hij, en daarom... Moet jij ook een ander vergeven? Want ze zijn jou vergeven. Dan ga je het ook doen. compleet het tegenovergestelde wat we net lazen. Heel simpel. Maar dat wordt natuurlijk niet geleerd. En dat is eigenlijk ook een beetje het punt waar men geen antwoord op heeft. Of wat dan ook. Dat, ja, dan pakt uit eigenlijk wat je uitkomt. En de rest laat je, daar hebben we het gewoon niet over. Of er komt een uitleg. Ja, ik weet niet hoe je het uitlegt dan. Hoe je het kan uitleggen. Dit kan je niet uitleggen. Het is een ander systeem met een andere motivatie. Dus ja, wij hebben alles ontvangen. Dus waarom? Waarin zijn wij gemotiveerd om mijn leden niet tot der zon tot wapen der ongerechtigheid te stellen, maar mijzelf te stellen als de keuze die ik maak voor God als uit de doden leed geworden zijn, mijn leden voor God tot wapen der gerechtigheid te stellen? Ja, waarom zou ik dat doen? Nou, niet door het als-dan systeem. Omdat ik bang ben en ik moet het doen. Nee, dat doe ik uit dankbaarheid, zeker, van wat ik allemaal gekregen heb. En wat zegt 2 Korinthe 5 vers 14, dacht ik, de liefde van Christus dringt ons. Nou, ik denk dat jullie dat allemaal bevestigen. Dat is, tenminste, vanuit de Bijbel, maar zo staat het. Dan zeg ik, ja, dat is mijn motivatie. Zijn liefde voor mij, dat dringt mij. En mijn dankbaarheid wat hij voor mij gedaan heeft. Ik heb alles reeds ontvangen. Ik ken geen angstmotivatie. Ik ken alleen de motivatie van liefde en dankbaarheid. En de keus die ik daarna gemaakt heb. Hoe het ook loopt, ik weet het allemaal niet. Maar die keus heb je gemaakt. En die moet iedereen maken. En dan denk je niet na over of je het leuk vindt of niet. Het is een keus met verantwoordelijkheid die je draagt. En ja, wat de Heer voor mij gedaan heeft. Nou, ik ben blij dat ik dat mag doen. En jullie ook, toch? Dus laten we daarvoor gaan danken dat wij dus in staat zijn gesteld. Want wij moeten begrijpen, die staat hier, dit is een verklaring. Je bent niet onder de wet, maar je bent onder de genade. Dat ben je. Iedereen is dat, oorspronkelijk. Alleen, kijk naar de gelaten, ja. Zij begaven zichzelf. En je kan ook in een systeem zijn dat je daarin opgroeit, dat weet ik. Maar toch is dat geen excuus. Je kan in een systeem opgroeien dat je onder de wet geleerd wordt. En toch is het geen excuus. Want God, je kan niet bij de Heer aankomen. Ja, ik kwam in de kerk, de leerde ze alleen maar dat. En ik luisterde naar de dominee en de Bijbel las ik niet. Daar kan je niet mee aankomen hoor. Want hij heeft zijn jouw woord gegeven en dat is voor jou om te lezen. En als je het niet doet, dan is het toch wel je eigen keuze geweest om onder dat systeem te blijven. Zullen we danken, Vader, ik wil u danken, Vader, dat wij zo duidelijk evangelie hebben. We danken en prijzen uw naam, Vader, voor wat u voor ons gedaan hebt. En dat wij uit dankbaarheid en liefde toch de keuze willen maken om dat de motivatie van ons leven te zijn om u te dienen, Vader. In de naam van de Heer Jezus. Amen.